We lezen weer uit de Bijbel, uit Hosea. En we lezen Hosea 13. Hosea 13, de versen 1 tot en met 9. Hosea 13, vers 1 tot en met 9. En net als de andere avonddiensten voor ons, bekijken we gelijk een paar Bijbelvertalingen. Ik lees voor in de nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en in de herziene Statenvertaling. En u leest mee in uw eigen, zo mogelijk, of als dat er is, 1951 vertaling. Hosea 13, vers 1 tot en met 9. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Telkens wanneer Efraïm sprak, was er schrik. Hij verhief zich in Israël. Hij maakte zich echter schuldig aan de Baal en hij stierf. En nu zijn zij doorgegaan met zondigen. Ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt van hun zilver en afgodsbeelden naar hun inzicht. Allemaal werk van vaklieden. Ze zeggen van hen, mensen die offeren, kussen, kalveren. Daarom zullen ze worden als een morgenwolk, ja als een vroeg opkomende dauw die verdwijnt, als kaf dat van een dorsvloer wegstuift en als rook uit een venster. Maar ik ben de Heere uw God sinds het land Egypte. Een God behalve mij mag u daarom niet erkennen en buiten mij is er geen heiland. Ik heb u gekend in de woestijn, in land van droogte. Net als hun weiden raakten zij verzadigd. Toen zij verzadigd waren, verhief hun hart zich. Daarom hebben zij mij vergeten. Daarom werd ik voor hen als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik trof hen aan als een berin die van jongen beroofd is. Scheurde hun borstkas open. Verslond hen daar als een leeuwin. De dieren van het veld zullen hen verscheuren. Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen mij, tegen uw hulp. En uit de nieuwe Bijbelvertaling. Als de stam Efraïm zich liet horen, beefde iedereen. Hij had groot gezag in Israël. Toen maakte hij zich schuldig aan de verering van Baal en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Toch bleven ze zondigen. Ze maakten een godenbeeld. En met hun zilver maakten ze nog meer beelden, naar eigen smaak. Niet meer dan het werk van ambachtslieden. Men zegt van hen, mensen die offeren, kussen, kalveren. Daarom zullen ze worden als een ochtendnevel. Als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt. Als kaf dat wordt weggeblazen van de dorsvloer. Of als rook uit een trekgat. Maar ik, de Heer, ben je God al sinds Egypte. En met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is er niemand die je redt. Ik heb naar je omgezien in de woestijn, in de dorre woestenij. Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden mij de rug toe. Daarom ben ik naar hen op jacht gegaan als een leeuw. Als een panter lig ik langs de weg op de loer. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. Ik rijd hun borstkas open. Als een leeuwin verslind ik hen. Wilde dieren zullen hen verscheuren. Het wordt je noodlottig, Israël, dat je op mij aangewezen bent. Zover onze schriftlezing. Tekst voor de preek van deze avond is vers 7 en 8. Ik lees hem in de drie vertalingen. Ik lees daarbij nu dus ook die van 1951 waarmee ik begin. Zo ben ik hun als een leeuw geworden. Loer ik als een panter op de weg. Ik val hen aan als een van jongen beroofde berin. Ik rijd hun borstkas open en verslind ze dan als een leeuwin. En in De NBV-vertaling. Daarom ben ik naar hen op jacht gegaan als een leeuw. Als een panter lig ik langs de weg op de loer. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. Ik rijd hun borstkas open als een leeuwin verslind ik hen. En in de herziene Statenvertaling. Daarom werd ik voor hen als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik trof hen aan als een berin die van jongen beroofd is, scheurde hun borstkas open, verslond hen daar als een leeuwin. Tot zover onze schriftlezing en de tekst voor de preek. Ik heb lang en verwoed gezocht naar liederen waarin de dieren waarmee God zich voorstelt in een lied zijn verwerkt. Dus ze zijn heel eenzijdig verwerkt. Ik heb het liedboek gezocht naar die leeuw bijvoorbeeld. Niet gevonden. Lam en hen wel. Maar die leeuw kon ik niet vinden. Maar de MP3 heeft raad. Zij zingen tegenwoordig een lied over God. Wie is als hij? De leeuw, maar ook het lam. Ik heb met Bert overlegd. En Timon en Laurens willen ons na de preek dat lied laten horen over de leeuw. God als leeuw. Fijn dat jullie mee willen werken. Daarna zingen we gezang 405, vers 1, 2, 6, 7 en 8. Gezang 405, vers 1, 2, 6, 7 en 8. Nadat Timon en Laurens het lied Wie is als hij ten gehore hebben gebracht. Is hij niet gevaarlijk? Ik geloof vast dat ik behoorlijk bang ben als ik met die leeuw kennis moet maken. Daar ben je vast en zeker, liefje. Daar kun je gerust geloven, zei mevrouw Bever. Iemand die niet tegenover Aslan staat met knikkende knieën is of bijzonder moedig of bijzonder dom. Dus hij is toch gevaarlijk, zei Lucie. Gevaarlijk, zei meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al. In C.S. Lewis, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Hoofdstuk 8. Tegenwoordig is het erg in om bij voorstellingsrondjes, trainingen en op cursus iets over jezelf te moeten vertellen aan de hand van onder andere een dier dat je kiest voor jezelf en waarmee je iets vertelt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld Thijs van Leer, keer in de visie van de EO, die zei, ik lijk op een beer zoals Winnie de Pooh, die op zijn tijd van een hapje houdt. Fysiek is ingesteld en aaibaar is. Welk dier zou God kiezen? Welk dier kiest hij voor zichzelf om zich voor te stellen? God heeft het in de Bijbel inderdaad wel eens over zichzelf vergeleken met een dier. Naast lam, Jezus, en duif, Heilige Geest, adelaar, als op adelaarsvreugelen heb ik u gedragen. En die we net zongen. Hen. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik je kinderen willen bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Vinden we hier in Hosea 13 een heel rijtje dieren. Leeuw, panter, beer, leeuwin. Wat zit erin? Waarom kiest hij voor deze dieren? Hoe stelt hij zichzelf voor met deze dier? Wat wil hij ons ermee laten weten? Wat opvalt is ten eerste ook vrouwelijke dieren. Ten tweede, het zijn wilde of vrije dieren. Ten derde, het zijn gevaarlijke dieren. Is God mannelijk? Is God vrouwelijk? Een discussie die sinds een feministische golf ook in de theologie gevoerd wordt. Ik zat een keer op het seminarium bij een avondgebed waarin een overigens vrouwelijke medestudent krampachtig in de schriftlezing alle hijs veranderde in zijs. Wat vindt God zelf van zijn wat mannelijk aandoende boek? Nou, hier maakt hij het heel duidelijk. Als ik me voorstel als dier, dan zowel als leeuw, mannelijk, als leeuwin, vrouwelijk. Geen krampachtig, alleen mannelijk of alleen vrouwelijk. Naast leeuw en leeuwin stelt hij zich voor als panter, mannelijk. En in de vertaling berin. Maar met de beer is iets bijzonders aan de hand. Het mannelijke woord voor beer wordt ook gebruikt voor berin. Het werkwoord erbij geeft de doorslag. Beroofd van is het werkwoord bij deze berin. Maar dat staat in het mannelijk. Dus er ligt bij deze berin niet veel nadruk op het geslacht van de beer. Lees dus een van jongen beroofde beer. M.V. Leeuw en leeuwin daarentegen ontzettend duidelijk, mannelijk en vrouwelijk. God stelt zichzelf niet krampachtig, vergelijkt zichzelf niet krampachtig met mannelijk of vrouwelijk voor. Naar ons toe is hij vooral mannelijk. Maar in deze dieren maakt het hem niet uit. Of juist wel. Misschien wil hij ermee zeggen, ik ben als beide. Ik ga er bovenuit. En wat dacht u van nog een keer dat vrouwelijke? Als een hen haar kuikens had ik u willen verzamelen onder mijn vleugels. De hen, niet de haan. De leeuw en de leeuwin. Tweede. Het zijn wilde dieren waarmee hij zichzelf vergelijkt. Wilde en vrije dieren. Ook koninklijke dieren. De leeuw, altijd gezien als de koning van de dieren. De adelaar, koning van de vogels. Waarom kiest hij voor deze dieren? Hoe wil hij zichzelf voorstellen als hij deze dieren gebruikt? Om de vrijheid onder andere. Hij is gehecht aan zijn vrijheid. Panter en beer zijn overduidelijk geen kuddedieren. God is niet alleen vrij, maar ook niet volgzaam. Het belangrijkste dat hij hier in Hosea 13 ermee wil zeggen tegen zijn volk is, let op, ik ben een andere God dan de goden die jullie telkens weer kiezen. Denk er eens goed over na, over de verschillen. Weet u nog? Toen Mozes 40 dagen en nachten bij deze vrije wilde God mocht verblijven op de top van de berg Sinaï en de 10 geboden kreeg, vroeg zijn broer Aaron beneden aan het wachtende en ongeduldige volk, aan welk dier denken jullie dan als je aan de Heere God denkt? En het antwoord was, een kalf. Een stierkalf. uiteraard. Bekijken we de verschillen. Een stier is sterk. Een stier is lekker mannelijk. Een stier is groot. Een stier is tam. Alhoewel. Een stier is vee. Een stier is vet. Een stier is log. Een stier is traag. Alhoewel. Een stier eet gras. Wie God als stier ziet, legt de nadruk op uiterlijk. Groot, imposant, mannelijk, weldoorvoed. Een leeuw, een panter, een beer zijn zo anders. Een leeuw is sterk. Een leeuwin is vrouwelijk. Bij beer en panter zie je aan de buitenkant niet het geslacht. Een panter is een stuk kleiner, een beer is wild. Beer, leeuw en panter zijn geen vee. Ze zijn niet vet, ze zijn sterk en snel, lenig en wendbaar en eten vlees. God maakt een alternatief aan zijn volk duidelijk. De goden die jij zelf wilt, zie je als stier. Ik ben liever een panter. Wat zit erin? Dat de Israëlieten een stier voorstellen bij hun God, die hen uit Egypte bevrijd heeft. In de eerste plaats, daarmee sloten ze aan bij Gods beelden om hen heen. Het gouden kalf was misschien wel de eerste ecumenische geste van een religie. Zo van, wij hebben onze eigen onzichtbare God, maar wees niet bang dat we dat unieke van onze God op de spits drijven. Wij zoeken niet wat ons verschillend doet zijn. Kijk, als we hem afbeelden, doen we dat hetzelfde als jullie. Als jullie aap is, stier in Egypte. Als jullie Marduk, godenbeeld in Perzië. De stier. De reden van het tweede verbod. Gij zult u geen gesneden afbeelding maken. Wordt hier heel helder. Want je bent zomaar geneigd God af te beelden op een wijze die hij zelf niet kiest. Zij kiezen voor stier, hij zelf voor leeuwin, beer of panter. Reden is, je kiest zomaar voor een godsbeeld dat misschien niet helemaal fout is, maar toch een forse of sluipende aanpassing is aan je eigen behoefte aan een beheersbare God. Stier is vee in plaats van een vrij wild dier. Vee, een dier dat zich voegt in afhankelijkheid van jou. Een stier kun je houden. Een stier, misschien meer een afbeelding hoe je zelf zou willen zijn. Sterk, groot, mannelijk, wel doorvoed. Een stier. Een getemde God. Naar je eigen behoefte. Er zit een luchtje aan. Aan je God. Jouw eigen luchtje. Toen ik in Waarde, of wij in Waarde beroepen werden door u, vroeg ik aan de commissieleden die langskwamen, wat willen jullie leren van jullie dominee? Een van de antwoorden was, ik wil God echt leren kennen. Ik wil meer weten dan dat hij een lieve vader is. Daar moest ik aan denken. Bij dit gedeelte, bij deze dieren. Zoals de Israëlieten neigden tot een gedomesticeerd beeld van God, van sterke, mannelijke, weldoorvoede tamheid, kunnen wij een voorkeursbeeld van God ontwikkelen van een huiselijke, zorgzame, vriendelijke reus. Toegeeflijk en alles accepterend. Een getemde God. Je eigen God. Een beroofde God. Een tandeloze tijger. Een gekooide beer die traumatische rondjes moet lopen achter onze ijzeren hekken. Een stier lijkt tevreden achter een hek. Een leeuw, panter en beer niet. Laat je God vrij. Als je durft. Als je durft, ja. Want ten derde is hij gevaarlijk. Derde dat opvalt in leeuw, beer, panter en leeuwin. Het zijn roofdieren. Met klauwen en tanden. Het zijn jagende dieren. Het zijn vleeseters. In tegenstelling tot de stier. Dat is het aparte van God. Hij kiest of de meest weerloze, zwakke en onbelangrijke dieren uit onze veestapel. Niet de ram, maar het lam. Niet de zwaan, maar de kip. Niet de stier, maar de duif. Of de meest gevaarlijke wilde en vrije dieren. Beer, leeuw en panter. En in dit stukje kiest hij heel bewust voor roofdieren, omdat hij zelf een erg grote behoefte aan een rooftocht gevoelt. Hij is voor zijn volk als een leeuw geworden. Hij loert op zijn volk als een panter op de weg. Hij valt zijn eigen volk aan als een van jongen beroofde beer. Hij rijdt hun borstkas open. Hij verslindt hen dan als een leeuwin. God is op jacht. Hij voelt zich net als de panter, de leeuw en de beerin aan de rand van de samenleving gedrukt. Verdrongen, niet gewild door de mensen. En hij is onhandelbaar, soeverein als hij is. Terwijl de stieren in de bij en in huis op stal mogen staan, sluipt hij rond over de wegen, in de bermen en aan de onherbergzame grenzen. God als panter betekent God als vreemde. God als grensganger, God als wilde, God als onwelkome. In beeld van de beerin, beroofd van jongen, God als getraumatiseerd, diep verwond wezen. God met een zwaar bloedend hart, God onvoorspelbaar in zijn verdriet, gevaarlijk in zijn zoeken naar zijn jongen. God de gevreesde over de grens gewenste. God als de pijnlijk getroffen beroofde. God als een leeuwin op jacht. God als een tegenstander. God als een overvaller. Een God om te vrezen. En toch, gelijk de zinnen achteraan. Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Een God die gevoelens van een getergd dier heeft, houdt zijn hart en hoofd erbij en roept zijn hart uit voor zijn volk. Je verderf doet mij brullen en grommen van pijn. En ik zou zomaar denken. Die jongen van die berin, die beroofd is van haar jongen, dat is zijn volk. Die jongen van wie hij beroofd is, dat is zijn volk. Het is gekwetste liefde. Het is een brul en een grom van pijn over zijn volk. Wat is aan de hand? Heel kort, 13 vers 1, verklaart het in 3 woorden. Een verheven volk had zich schuldig gemaakt aan de Baal en was aan het wegsterven. Dat doet God, de God van dat volk, wat? Hij had het gered uit Egypte, uit slavernij van de afgoden. En nu zag hij het volk zelf kiezen voor een andere god, Baal. De god die als stier werd afgebeeld. De god van de oorlog en de vruchtbaarheid. De god van, samengevat, seks en dood. De god die in zijn tempels aanbeden werd door de meest weerzinwekkende seksuele orgies. En vanaf het schuldig maken hieraan stierf het volk geestelijk, maar ook lichamelijk en mentaal weg. En de Heere van dat volk pikt het niet. Als een panter op de weg loert hij op hen, valt hij hen aan, wil hun borstkas openrijten om hen te verslinden. Ze zijn van mij. Ze gaan kapot. Ik moet ze hebben. We moeten goed bedenken dat God dit echt meent. En er ook echt eens door hem een slagveld aangericht zal worden aan het eind der tijden. En wij zijn leeuw zijn zullen kennen als hij neerslaat. Die zich tot het laatste toe tegen hem keren. En hij neerslaat die zijn kinderen vermoord, beroofd en verkracht hebben. Eens zal hij opstaan, een God van braken. Maar hier, zo ver nog van het einde van de Bijbel, bedoelt hij wat anders. Hier bedoelt hij: ik maak jacht op jou. Ik moet jou terug hebben. Niet voor wraak, maar om dat verderf te stoppen. Ik maak jacht op jou en het is oordeel, genade en uitverkiezing van je. Want nu rijd ik je open en verslind ik je oude mens. Nu loer ik op je, val op je aan om je te bevrijden van je oude mens die zich keert tegen mij en je gaat kapot. Oude mens die zich schuldig gemaakt heeft aan de Baal, de god van de seksuele orgie, en je bent aan het wegsterven. Nu dood ik je om je te laten leven. Sterf voordat je sterft. Leef uit de dood van je oude ik. Je oude ik is de zondige afgescheidenheid van hem die je leven is. Je verlosser vanaf Egypte, je helper die jou echt kent. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eer vinden wij een grens aan het remonstrantse, soms evangelische beeld van God als afwachtende vader die wacht totdat jij komt. Gelukkig is hij meer. Een God die zelf initiatief neemt en opstaat, een sprint trekt en jou overvalt in je verderf. Je openrijdt en verslindt. Want hoe zou anders die oude zondige mens het verliezen en ophouden met zijn bederf? Alleen als God zelf, machtige leeuw van Juda, panter, beer en leeuwin, zijn grote klauwen in ons hart zet en brult van mij. Eraan met die oude mens, van mij voor eeuwig. Amen.